Colossenzen 2. Paulus hier begint ermee de Colossenzen te troosten, want ze zijn bezorgd om hem. Hij zegt tegen hen dat hij een enorme strijd heeft. En die bezorgdheid, dat is voor hem aanleiding om prachtige dingen te zeggen. Dit hoofdstuk staat vol met prachtige dingen en ernstig advies. En dat is gericht aan hen die zijn aangezicht niet gezien hebben, die hem niet in levende lijf hebben aangetroffen. En die troost hij en geeft hij dus dit hoofdstuk mee voor hun leven. En hij zegt dat opdat ze getroost of vertroost mogen worden. Samengebonden in de liefde, tot in alle rijkdom van de volledige kennis of het volledige begrip, tot kennis van het mysterie van God, dat is Christus. Dus Christus is het mysterie van God. In hem zijn alle schatten van wijsheid en kennis, zegt hij dan. Alle schatten van wijsheid en kennis. Laat het goed tot ons doordringen. En dan wil hij ons niet zomaar iets van geven, maar hij wil ons de hele volheid ervan geven. En eigenlijk op de kepen beschouwd zullen we daarin tot in alle eeuwigheid mee bezig zijn. Zo'n grote rijkdom, zo'n grote schat is er in de Heer Jezus. Het mysterie van God, zoals die hier genoemd wordt. En hij zegt dit, opdat niemand ons bedriegt met slimme woorden, volgens de principes van deze wereld, zegt hij dan. En dan zegt hij, ik ben blij dat jullie zo standvastig zijn. En zoals jullie Christus Jezus hebben ontvangen, wandel zo in hem. Geworteld en opgebouwd in hem, stevig vast in het geloof zoals ge onderwezen zijt, overvloeiende in dankbaarheid. En dan zegt hij in vers 8, kijk nou uit dat niemand buit van jullie maakt door filosofie, dat wil zeggen het leeg bedrog volgens de overleveringen van de mensen. Nou moeten we uitkijken dat niet alles wat filosofie heet slecht hoeft te zijn. Vaak zit er iets goeds in als mensen aan het denken zijn. Maar hier heeft hij het over de overleveringen van de mensen. En dan denkt hij, denk ik, aan mensen als Aristoteles, Plato, Socrates, de grote filosofen van de Grieken. En andere denkers in die tijd. En dat zijn maar wereldse ideeën. En daar zit wel een hoop waarheid in. Maar vaak als Satan ons wil bedriegen, komt hij met een locomotief waar wat waarheid in zit. En dan volgt een trein vol met leugens. En dat is de filosofie van de wereld. Oogenschijnlijk hebben ze gelijk. Maar ondertussen word je bij Christus weggehaald en wordt de buit van je gemaakt, zoals hier staat. Want en nogmaals, dit zijn de grondbeginselen van de wereld. En ergens noemt Paulus zelfs de wet een grondbeginsel van de wereld. Ik geloof in een eerdere brief die we gehad hebben. Want de wet heeft met de oude schepping te maken en wij zijn gestorven aan de wet. Wij zijn een nieuwe schepping in de Heer Jezus. Dus zelfs de wet die door God gegeven is, zijn de oude principes van de wereld. Laat staan dingen die door mensen bedacht zijn, hoe knappe geesten ze ook zijn. En dan gaat hij verder in vers 9, want in hem woont de hele volheid van de Godheid lichamelijk. Nou, dit is een mysterie en inderdaad, Heer Jezus is het mysterie van God. Hoe kan nou de hele volheid van de Godheid in iemand lichamelijk wonen? Je zou zeggen dat is onzin. Maar de Heer Jezus is niet zomaar een mens, hij is ook God. Dus hier blijkt uit dat hij niet alleen maar mens is, maar ook God. En in hem woont dus die hele volheid van de Godheid. Lichamelijk, nou daar kan ik niet bij. Hoef ik ook niet bij te kunnen, we moeten dit gewoon als een geloofsartikel aannemen. Daarom kon hij ook zeggen tegen Maria, raak me niet aan, want ik ben al niet verheerlijkt. De Heer Jezus is heilig, zelfs in zijn lichaam. Dit heilig ding staat er toen die geboren werd, of toen zijn geboorte aangekondigd werd. En dan zegt hij in vers 10 dat we helemaal vervuld moeten zijn met hem, die het hoofd is, het gezag, het hoofd is van alle autoriteit en gezag. En we zijn besmeden in hem met een besnijdenis die niet met mensenhanden is gedaan, maar met een besnijdenis, namelijk het afleggen van het lichaam van het vlees. We zijn besneden met de doop, zegt de Heer. En we zijn samen opgewekt, met z'n allen, en met Christus natuurlijk, door het geloof van de werking van God, die hem ook opgewekt heeft uit de doden. Nou, dat zijn allemaal van die volzinnen die Paulus gebruikt. Letterlijk vertaald, samen opgewekt, door het geloof van de energie van God, van hem die hem opgewekt heeft uit de doden. Dus het is, soms zijn die dingen moeilijk te vertalen. En hij heeft ons mee te doen leven, hoewel we dood waren in zonde en misdaden, zegt hij ergens, door de onbesnedenheid van jullie vlees. En hij heeft ons vergeven alle overtredingen. En al die overtredingen waren een soort schuldbekentenis. Het waren een soort IOU, staat er in het, zou je in het Engels kunnen zeggen. Ik ben jullie schuldig. Ik ben u schuldig. En die schuld die we hadden, die heeft hij genomen en aan het kruis geslagen. Dus hoe groot je schuld ook is, hij heeft het aan het kruis geslagen en hij is ervoor gestorven. We zijn mede gestorven met hem aan het kruis. We zijn door de dood gegaan, het nieuwe leven in. Door de Rode Zee, door de Dode Zee die van de dood spreekt, en door de Jordaan opgewekt het nieuwe land in. Dat is de doop. Dood en levend gemaakt weer. En dan staat er in vers 15 dat hij getriomfeerd heeft over al die vijanden. En hij maakt van hen een publieke vernedering. En dat kunnen we in het geloof dus al zien. Maar eens zal de duivel en al zijn engelen voor zijn troon staan. En dan wordt dat, die vernedering, die wordt zichtbaar aan alle mensen. En dan gaat hij verder met iets ernstigs. Namelijk over engelenverering. Er zijn mensen die in een occulte wereld leven. Die dringen in dingen die ze gezien hebben. Anderen vertalen dingen die hij niet gezien heeft. En die dus proberen het occulte te omvatten. En begint het niet zo. Een verlangen naar occulte toestanden, naar kennis die de meeste mensen niet hebben. En dan hou je niet het hoofd, dat is de Heer Jezus, vast. Het hoofd van het lichaam, van de gemeente. Als je je laat afleiden door engelenverering, door het ingaan in occulte machten, wat eindigt bij Satan, als je het daarmee inlaat, dan verlies je de prijs. Zoals het in vers 17 zegt. Laat niemand u beroven van de prijs. Dat is een heel gevaarlijk gebied, het occulte. Net zo gevaarlijk als het leegbedrog van de filosofie. Het zijn allerlei dingen. De een aan de openbare linkerkant, zou je kunnen zeggen, en de ander aan de rechterkant. Wijk niet af aan de rechter of de linkerkant, zegt Salomo. En staat diverse keren, ook in het Oude Testament, dat we de rechte weg moeten bewandelen. En niet afwijken dus, zoals hier staat nogmaals, in filosofie of in engelenverering. Occulte toestanden. En nogmaals heeft hij het dan over die grondprincipes van de wereld. Als je dan bij Christus gestorven bent aan de grondprincipes van de wereld, waarom als levende ga je dan weer wetten? Ga je je dan weer onder wetten stellen? Dus dat is eigenlijk de derde grote waarschuwing van dit hoofdstuk. Het leeg bedrog van de filosofie, het ingaan in occulte dingen, en dan wetjes als je moet dit niet doen, je moet dat niet doen, je moet niet trouwen, je moet niet aanraken, je moet bepaalde dingen mag je niet eten, hè, dus zelfs niet aanraken. Deze wetjes die hebben wel iets goeds, want als je namelijk te veel van iets neemt, overdaad gaat, zeggen ze in de wereld, dat zoals hier staat, deze dingen hebben wel allemaal een soort wijsheid, want als je misbruik van die dingen maakt, dan leidt het tot bederf. Maar het is uiteindelijk allemaal weer het vervullen van het vlees, zoals dit hoofdstuk eindigt. Met een eigen gemaakte godsdienst, En het heeft wel een soort nederigheid, maar het is valse nederigheid. Ik denk hier aan allerlei diëten en leefregels, gezondheidsregels die mensen verzinnen. De een die zegt brood is goed, de ander zegt brood is niet goed. Een ander zegt je moet niet te veel melk drinken of helemaal geen melk. En zo zijn er allerlei soorten dingen die ons opgedrongen worden en die de mensen wijs gemaakt worden. Terwijl Paulus elders zegt dat alles wat God geschapen is, goed is. En ik denk hier ook aan onderzoek alles en behoud het goede. We moeten leren van deze mensen, maar we moeten het niet overdrijven en we moeten niet alles slikken wat ze beweren. Het lijkt wel of deze drie grote waarschuwingen te maken hebben met geest, ziel en lichaam die wij hebben, waar wij uit bestaan. De eerste waarschuwing van filosofie, die strijden tegen de geest. De tweede, de engelenverering, die strijden tegen de ziel. En allerlei leefregels, die strijden tegen het lichaam. Elders zegt Paulus, mogen jullie geest, ziel en lichaam volkomen en onberispelijk behouden worden bij zijn komst. En de Heer Jezus, die door de Satan getest werd, werd ook op deze drie gebieden getest. Geest, ziel en lichaam. Brood, hè, verander deze stenen in brood, dat is het lichaam. De hoogmoed des levens, de geest. En de aanblik van alle koninkrijken, de ziel. Johannes, de geliefde discipel, heeft het over de lust van het vlees, de lust van de ogen en de hoogmoed des levens. Ook de geest, ziel en lichaam. En dat schijnt hier ook het geval te zijn. En dit zijn dan de drie grote waarschuwingen van Colossense 2. Laten we er goed op gadeslaan dat dit ons niet overkomt. Laten we gewaarschuwd zijn. Een gewaarschuwd man telt voor twee.